onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. In verband met het overlijden van broeder Korf zingen wij van de 89ste psalm het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt uit het 19e vers van psalm 89. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, Daarna zingen wij het eerste vers van Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 51ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren, vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 28 tot en met 46. We noemden u Johannes 11, de versen 28 tot en met 46.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende: De meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastiglijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastiglijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: Zij gaat naar het graf, opdat zij aldaar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in den geest en ontroerde zichzelf. En zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: Kon hij, die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf een zeer bewogen zijnde kwam tot het graf, en het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: Neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Dat zijn kernteksten uit het gedeelte wat is voorgelezen. Het 35e vers en de versen 43 en 44. Johannes 11 vers 35, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Jezus weende. En 43 en 44. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ontbind hem en laat hem heen gaan. Zingen wij het 8e vers van Psalm 77. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen wie? Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En wat er verder volgt uit het 8e vers van de 77e psalm. Aan het einde van de dienst zal er gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de Heere Jezus draagt veel namen. Ik moest zo denken aan de naam Wonderlijk. Die naam wordt onderstreept in de geschiedenis die vandaag onze aandacht vraagt. Men noemt zijn naam Wonderlijk. Want wie kan dat? Iemand die al 4 dagen in het graf ligt, opwekken uit dood en graf, dat kan alleen de zaligmaker. En in dat wonder wordt de naam Wonderlijk onderstreept. En ook de naam Jezus, zaligmaker. Hij verlost van het grootste kwaad. En hij brengt tot het hoogste goed. Hij verlost van de zonde en van de gevolgen van de zonde. De dood is immers een gevolg van de zonde. En iedere dodenopwekking is dan ook een onderstreping van de naam Jezus. Hij geeft het ware leven. Hij is de levensvorst voor des doodschuldigen. Is dat niet onbegrijpelijk groot? Ook de naam Christus moeten we aan denken. Hij is koning. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En ook is hij de medelijdende hoge priester. Waarachtig mens geworden en als waarachtig mens heeft hij ook gevoelens. Zoals wij gevoelens hebben. Als er blijde omstandigheden zijn, dan voelen we dat toch van binnen. Als er droefheid is, worden we dat van binnen ook gewaar. Zo is het ook geweest bij de Heere Jezus Christus. Jezus weende. Maar ook zijn almacht komt duidelijk openbaar. En als hij dit gezegd had, vers 43, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken en zijn aangezicht omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: ontbind hem en laat hem heen gaan. De levensvorst. In de eerste plaats het innerlijk van hem en ten tweede het wonder door hem. De levensvorst, het innerlijk van hem en ten tweede het wonder door hem. Jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis ook wel. Lazarus was ziek geworden, werd al zieker. En de Heer Jezus kwam niet terwijl hij ziek geworden was, maar hij kwam pas nadat Lazarus gestorven en begraven was. En als hij dan komt, dan gaat Martha naar hem toe als ze hoort dat hij in aantocht is. De Heere, de levensvorst, gaat met haar spreken. Spreken over de opstanding. Dat gedeelte is niet aan u voorgelezen, maar we lezen dan in vers 23. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal weder opstaan. De Heer Jezus weet wat hij doen gaat. Hij is immers de levensvorst. Hij zal dood en graf overwinnen. En hier zal hij daar al blijk van geven door Lazarus op te wekken uit de dood. En wat zegt Martha dan? We lezen in vers 24: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Dus zij gelooft in de opstanding der doden. Elke zondagmiddag belijden we dat. Ik geloof de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dat geloofde zij dus. Maar ze dacht er niet aan dat Lazarus nu uit de dood opgewekt zou worden. De Heere gaat haar onderwijs geven. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? En ook dat onderschrijft Martha. Zij zeide tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En dan laat ze Maria roepen. De Meester is daar en hij roept u. En dan staat Maria op en gaat ook naar hem toe. En dan lezen we vers 30 dat Jezus nog niet in Bethanië gekomen was en waarom niet wel. Er groeide al vijandschap onder de Joden. Het was zijn tijd nog niet, zijn uren was nog niet gekomen om zich over te geven, om te lijden en te sterven. Er waren ook Joden die met Martha en Maria meeleefden. De Joden dan, vers 31, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar zeggende: zij gaat naar het graf, opdat zij aldaar wenen. Er is dus verdriet. Daar ligt een les in, geliefde gemeente. Als er een geliefde en dierbare gestorven is, en dat is ook nu weer het geval in onze gemeente, het is u voorgelezen, dan is er reden tot verdriet. Reden om tranen te vergieten. Ook als er hoop mag zijn. Denk aan Lazarus. Lazarus diende met de liefde van zijn hart de enige waarachtige God. En als je dan sterft, dan word je daar toch alleen maar beter van. Moet je dan nog wenen, moet je dan nog bedroefd zijn? Jazeker wel. Want de lege plaats op aarde wordt wel gevoeld. Dus geliefde gemeente, het is bijbels om bedroefd te zijn als er een lege plaats in de familie of in het gezin komt. En hier leefden de Joden mee, en ik weet het, er waren ook klaagvrouwen in die tijd die daar hun beroep van maakten. Maar in ieder geval ligt daar toch wel deze les in, dat ook anderen de taak hebben, de opdracht hebben, mee te leven met hen die bedroefd zijn. En hoe is het met dat meeleven met die droefheid? Zou dat volmaakt zijn? We lezen ook dat Jezus weende, dat hij bedroefd was. Dat is een volmaakt wenen geweest. Zondeloze zielsaandoeningen. Volkomen in overeenstemming met de wil van God. En toen moest ik hieraan denken, de zaligmaker moest en wilde zichzelf ook overgeven om te gaan betalen voor de zonden op dit gebied. Want het kan zijn dat we gevoelloos zijn, dat we niet met anderen meeleven. Het kan zijn dat we het verdriet van anderen onderschatten, daar te gemakkelijk over denken. En zelfs als we meeleven, wie zou van dat meeleven kunnen zeggen dat daar nou geen enkel gebrek en tekort in is? En daarom is het zo rijk dat de Heere Jezus als waarachtig mens ook deze gevoelens heeft gekend. In zijn innerlijk, dat is immers onze eerste gedachte, het innerlijk van hem, het innerlijk van de levensvorst, daar is altijd alles volmaakt rein geweest. Zonder enige overtreding, nooit te erg bedroefd, nooit te weinig bedroefd, nooit gevoelloos. En dat geldt nog, hij is de medelijdende hogepriester. Hij weet wat het is als Gods kinderen het moeilijk hebben. Hij weet wat het is als er gezucht wordt onder het kruis. Wat heeft hij zelf immers ook niet meegemaakt en willen meemaken. En dat alles zonder enige zonde. En dan lezen we, als Maria ook daar gekomen is, vers 32, zij kwam waar Jezus was en hem zag, dan viel ze aan zijn voeten en zei tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Ze denkt dus groot van zijn almacht. Als de Heere Jezus gekomen was, terwijl Lazarus ziek was, terwijl hij lag voor de poorten van de eeuwigheid en de Heere was gekomen, dan had hij kunnen spreken of de hand kunnen uitstrekken naar Lazarus en hem kunnen genezen. Maar ze denkt er niet aan dat hij Lazarus kan opwekken uit dood en graf. Jezus dan, als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest. En daar staat in de oorspronkelijke taal een heel apart woord, zeer bewogen in de geest. Dan moet je denken aan een snuivend paard. En dan zit daar iets van toorn in. Toorn van de Heere Jezus. Nee, niet over Martha en Maria die weenden en ook niet over de Joden die weenden. Maar toorn vanwege de zonde en de gevolgen van de zonde. Als het ware een heilige verontwaardiging nu hij ziet wat de zonde teweeg heeft gebracht en het verdriet wat daaruit voortvloeit. Als er een lege plaats is gekomen, zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. Met innerlijke ontferming wordt hij bewogen, volmaakt medelijden, zonder enige overdrijving, zonder enige tekortkoming. Ik zei het al, ook in die aandoeningen van binnen, in die gevoelens, kon er geen enkele onmatigheid worden aangewezen. En dan gaat de Heer spreken. Hij zegt, waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem, kom en zie het. En dan die veelbetekenende woorden. Jezus weende. De kortste tekst uit heel de Bijbel. En daar staat ook een woord voor wenen, wat nergens anders in de Bijbel is terug te vinden. Dat wenen van Martha en van Maria en van de Joden, dat ging luidkeels. Je kon dat heel duidelijk horen, dat ze bedroefd waren. Maar hier wordt een woord gebruikt voor zacht. Bij jezelf, in jezelf, wenen. Maar het wordt natuurlijk wel gezien. Gezien aan je houding, gezien aan je gelaatsuitdrukking, dat daar verdriet van binnen is. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. Nou, dat is nou een maatstaf voor ons allemaal. Als we onze geliefde man of vrouw moeten missen, onze geliefde vader of moeder moeten missen, dan is dat verdriet een bewijs van liefde die er was. En het staat zelfs zo in de oorspronkelijke taal dat de Heer Jezus hem voortdurend lief had. Daar hebben we weer iets. Als we denken over de liefde tussen man en vrouw, de liefde tussen ouders en kinderen, dat is ook niet zonder zonde. Dat is ook niet volmaakt. Ook daarvoor moest de Heere Jezus lijden en sterven. Zijn liefde is volmaakte liefde. En in zijn betaling ligt de vergeving voor alle zonden en tekortkomingen van al die verloren zondaren, van die ontelbare menigte die zalig zal worden. Zie hoe lief hij hem had. En dan komt er eigenlijk nog een verwijt ook. Als de Heer Jezus nou eerder was geweest, dan had dit allemaal niet gebeurd. Kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven was? En dan weer iets van heilige verontwaardiging van binnen. Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde. En ook bewogen iets van heilige toren over de kleine gedachten die er over hem zijn. Als hij maar eerder was gekomen. En kan dat bij ons soms ook niet de gedachte zijn? Als de Heer dit of dat nu eens voorkomen had in mijn leven. Als die lege plaats nou eens niet was gevallen. Terwijl er juist alle reden is groot van de Heer te denken, ook als het gaat om de toekomst. Hij kan toch op een wonderlijke wijze voorzien en zorgen. Dat blijkt hier. Het gebeurt niet altijd op dezelfde manier. Maar de Heer kan er toch voor zorgen dat lege plaatsen weer vervuld worden. En natuurlijk, dan hoeven we echt niet te vergeten wie er eerst is geweest en hoe onze liefde er naar uitging. Maar de Heer kan wonderlijk zorgen. En dat geeft reden om hem te aanbidden. En dan komt de Heer bij het graf. Een spelonk. Er ligt een steen op. En dan zegt hij, neem de steen weg. En dat brengt tot onze tweede gedachte. Het wonder door hem. Hij gaat een wonder verrichten. Iemand die al 4 dagen in het graf ligt, gaat hij opwekken. Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tot hem, Heere, hij riekt al. Als je 4 dagen in het graf ligt, is het proces van de ontbinding begonnen. Een lijklucht. Dus dat kan eigenlijk niet meer. Dat wil Martha eigenlijk zeggen. Want hij heeft al 4 dagen al daar gelegen. En dan zegt de Heer Jezus, heb ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien, zult de heerlijkheid van God zult zien. Oh, zo gij gelooft. Is dat geloof dan een voorwaarde om de heerlijkheid van God te zien? Wordt dat bedoeld? Nee, zo wordt het niet bedoeld. Maar de Heer Jezus bedoelt dit te zeggen. Alleen met ogen van het geloof zul je de heerlijkheid van God zien in de opwekking van Lazarus. Want er waren er ook die niet in hem geloofden. En die ook niet tot geloof kwamen. Toen Lazarus uitkwam uit het graf. En als je het geloofsoog niet hebt, dan zie je wel dat Lazarus is opgewekt. Dan zie je wel dat er een wonder is gebeurd. Maar dan zie je de almacht van God daar niet in. De wijsheid van God niet, de liefde van God niet, de ontferming van de Heere niet. Dat alles wordt dan gemist en dat wordt hier bedoeld. Als wij nou horen van de opwekking van Lazarus, mogen wij dan de heerlijkheid van God daarin zien? Zijn almacht, zijn liefde, zijn ontferming, of staan we er alleen maar verbaasd over? Als we de almacht, de liefde en de ontferming van God mogen zien, dan zal ons dat op de knieën brengen. In aanbidding, maar ook in smeking. Heere, verheerlijk uw almacht, uw liefde, uw wijsheid, uw ontferming, ook in het leven van dode zondaren. Ik zal daar straks wat meer van zeggen. Het wonder. De steen wordt weggenomen en dan heft Jezus de ogen opwaarts. Dat is de gewone gebedshouding in het oosten. Vaak ook de handen omhoog, de ogen omhoog. En zo bidden tot God. Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Als hij dat zegt, dan blijkt daaruit dat hij al gebeden heeft. Gebeden tot zijn Vader in de hemel. Gebeden. Dat dit wonder zou plaatsvinden, omdat de heerlijkheid van God daarin gezien zou worden. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. De Vader hoort de Zoon altijd, geldt nog.
Daar ligt een rijke troost in. Hij bidt om de zaligheid van verloren zondaren die telkens weer afdwalen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En hij bidt voor hen dat hun geloof niet ophouden. Hij houdt hen vast. Hij zoekt hen weer op, ook al zijn ze nog zo ver afgedwaald. Ik wist dat gij mij altijd hoort, maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. Alle wonderen die de Heere Jezus deed, ook deze opwekking van Lazarus onderstreept, dat hij de door God gezonden en beloofde Messias is. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit! Letterlijk staat hij hierheen, uit! Een bevel van de levensvorst. En dat bevel volgt Lazarus op. De Heere werkt dat onuitsprekelijke wonder. En de gestorvene kwam uit. 4 dagen in het graf gelegen. We hoeven niet aan te twijfelen dat hij werkelijk gestorven was. Echt gestorven. En nu? Nu komt hij uit dat graf. Gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. Zoals ze dat gewoon waren in het oosten. Grafdoeken een beetje ingewikkeld. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. En dan zegt Jezus: ontbind hem. En laat hem heen gaan. Lazarus uit het graf opgewekt. En dan zouden we vele vragen kunnen stellen. Hoe is dat geweest in die dagen dat Lazarus begraven was? Maar het gaat om de levensvorst. Hij staat centraal. En het gaat om de heerlijkheid van God die nu gezien wordt. En met het oog van het geloof mogen Martha en Maria dat zien, de heerlijkheid van God, de almacht van God, zijn wijsheid, zijn liefde, zijn ontferming en allen die met geloofsogen mochten zien op Lazarus, mochten de heerlijkheid van God daarin aanschouwen en bewonderen. Lazarus, kom uit. En dan moeten we de lijn doortrekken naar de jongste dag. Daar is over gesproken. Het geloof in de opstanding der doden kenden Martha en Maria. Ze wisten dat dat gebeuren zou. En ook wij weten dat dat gebeuren gaat. Dus als we op de begraafplaats komen en het lichaam van hem of haar die zo lief en dierbaar was, wordt gezaaid in de aarde. Dan zal daar een tijd komen, namelijk op de dag van de wederkomst, dat het graf geopend zal worden. En daar wijst deze geschiedenis uiteraard ook heen. Dat alle lichamen herrijzen zullen uit dood en graf. Maar deze geschiedenis wijst ook heen naar de opwekking van geestelijk doden uit het graf waar zij zichzelf ingebracht hebben.
Adam en Eva hebben God de rug toegekeerd. Wij hebben in Adam God verlaten. De band met de God des levens doorgesneden. Dat betekent de dood. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dus de dood is maar geen gewoon verschijnsel als je oud gaat worden. Nee, de dood is het loon op de zonde, de bezoldiging der zonde. Als soldaat verdiende je loon in het leger. Als je soldaat blijft van de duivel, van de zonde, verdien je ook loon. Dat is de dood. De dood in zijn volle betekenis. Maar, en dat hebben we op de paasdagen overdacht, de levensvorst heeft dood en graf overwonnen. Hij is opgestaan en opgewekt uit dood en graf. Hij is ten hemel gevaren. Hij zit aan de rechterhand van God. En hij werkt op aarde. Want jongens en meisjes, welk middel zou de levensvorst nou gebruiken om dode zondaren levend te maken? Laat ik het nou eens eenvoudig zeggen, om een nieuw hart te geven. Of zoals het de vorige week geklonken heeft, om het hart te besnijden. Welk middel gebruikt de Heer? Welk middel in zijn hand bewerkt het ware geloof? Want dat hoort allemaal bij één. Een nieuw hart, het hart besnijden, liefde tot God ontvangen in het hart, het ware geloof, geloofsogen te mogen ontvangen. Hoe doet de Heer dat? Dat doet Hij door de prediking. In de prediking klinkt het: kom uit, hierheen uit, naar mij toe, naar de zaligmaker toe. Hij roept daartoe op, hij nodigt daartoe en hij meent het. Het is de Heere aangenaam, hij is daar verblijd over. Als zondaren komen om door hem onderwezen te worden. Als verloren zondaren komen om door hem geregeerd te worden. Als schuldige zondaren komen om verzoening te zoeken en te vinden in zijn borgbloed. En dan is het nooit te laat. Martha en Maria en ook de Joden dachten, het is eigenlijk te laat. Toen Lazarus ziek was, ja, als hij toen gekomen was, dan zou hij hem hebben kunnen genezen. Men sprak nog na over de genezing van die blindgeborene in Johannes 9 en andere wonderen die ongetwijfeld daar bekend zijn geweest. Maar nu Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Ja, hoe zou dat moeten? Maar voor de Heere is niets te wonderlijk. Hij is de Almachtige. Al is de dood nog zo ver voortgeschreden. 1 woord. Kom uit. En Lazarus kwam uit. Dat is nog zo met verloren zondaren. Die in het graf liggen van de zonde. Die geen enkel levensteken vertonen. En dan bedoel ik dit. Die de Heere niet eren. Die niet buigen voor de enige waarachtige God met hun hart.
die geen liefde tot God kennen en dus ook eigenlijk ten diepste geen liefde tot de naaste. Als de Heere spreekt, kom uit, dan komen ze uit. Want de Heere werkt wonderen tot eer van zijn naam. Als dat woord klinkt in het hart, dan moeten en willen zij dat graf verlaten. En de Heere doet hen ook dat graf verlaten. Hij werkt wonderen tot eer van zijn naam. En daarin wordt de heerlijkheid van God gezien. De wijsheid van God, die de weg tot de zaligheid heeft uitgedacht. De almacht van God. De duivel kan het niet tegenhouden. De wereld kan het niet tegenhouden. Het zondige hart kan het niet tegenhouden. Want de levensvorst is overwinner op dood en graf. Heeft Satan de kop vermorzeld. Als hij spreekt, gebeuren er wonderen. En laten we dan nooit denken, geliefde gemeente. Voor mij kan het niet meer. Want die gedachte wil de duivel aanblazen en aanwakkeren. En dan wijst hij op mensen waarvan u dan zou denken, die hebben het er beter afgebracht. Maar die van zichzelf zullen zeggen, als ze ook dat wonder van genade mogen kennen. Ik was ook een totaal verloren zonder in mezelf. Vanuit mezelf kon het ook totaal niet meer, er was er geen enkele verwachting. Maar de Heere heeft wonderen gewerkt, die zijn heerlijkheid hebben mogen ervaren. En die heerlijkheid ook mogen aanprijzen aan anderen. O, zoek het toch bij die God die wonderen werkt bij de levensvorst. Hij is het die wonderen doet, tot eer van zijn naam. En dan wordt het ook ondervonden als het gaat over die heerlijkheid, wat we gaan zingen met elkaar uit de derde vers van Psalm 145. De Heere is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Derde vers van Psalm 145. twee reacties, heel verschillend. Vers 45. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar ook vers 46. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. En daar komt het besluit uit voort om Jezus te doden. Wat een ontstellende werkelijkheid. Verwerpen wat de levensvorst doet. Verwerpen van de door God gezonden Messias, zaligmaker. O geliefde gemeente, ga toch tot die zaligmaker. Laat u met God verzoenen. De Heere heeft immers zelf voor verzoening gezorgd in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En wie in hem gelooft, die zal niet sterven, maar leven tot in eeuwigheid. Dat heeft de Heer Jezus toch zelf ook uitgesproken. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al was hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Zoek toch dat leven bij de levensvorst. Verwacht het van de middelen die de Heere geeft. Smeek dat de prediking van het woord tot rijke zegen mag worden. Of als we die zegen mogen kennen, dat die zegen verdiept en versterkt zal mogen worden. Want de Heere houdt zijn eigen werk in stand. Wie in hem gelooft, die zal niet omkomen. Dan komt er wel het moment van sterven, tenzij we de dag van de wederkomst zullen meemaken. Maar dan betekent dat sterven voor de ziel, de zonde voor eeuwig achterlaten, naar de ziel God volmaakt gaan grootmaken en verheerlijken. Dan geen reden meer om heilig vertorend te zijn. Want ook dat wordt gekend. Een heilige toren tegen de zonde. Iets daarvan wat de Heere Jezus in volmaaktheid had. Dat is genade. Te mogen strijden tegen de zonde. Last te hebben van het kwaad. Bedroefd te zijn. Schuldig te zijn in de beleving. Als je opnieuw in de zonde gevallen bent. En wie zou kunnen zeggen dat er één dag voorbij gaat zonder zonde. Ook niet als het gaat om het meeleven met anderen. Dan is dat toch ook niet volmaakt. Je hebt dat aangestipt. We zijn misschien wel eens hard en gevoelloos. Ja, het was toch een mooie leeftijd, zeggen we dan misschien. 88 jaar. Er zijn er die nog ouder worden. Maar je verliest geen leeftijd. Je verliest iemand die lief en dierbaar was. En al is het dan zo, dat er gegronde hoop en verwachting mag zijn, net als hier bij Lazarus. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dan is er toch verdriet, toch tranen, vanwege de lege plaats, die ten diepste toch gekomen is, omdat we allen zondaren zijn. en zeker. Dan staat daar veel tegenover. De ziel wordt zalig bij het sterven. Als die geloofsgemeenschap met Christus, als dat opstandingsleven er was. En ook voor het lichaam is er toekomst. Maar hier, zolang deze aarde in haar huidige vorm voortbestaat, blijft er reden tot droefheid en smart. En geliefde gemeente, laten we ook voor anderen bidden. Niet alleen als er lege plaatsen gekomen zijn, maar ook als je moet vrezen of zelf zeker weet dat hij of zij nog in dat graf van de zonde en de dood ligt. De levensvorst wil aangeroepen zijn. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Staan we daar niet veel te weinig bij stil? Zou het niet zo zijn, ook al is het dan gebrekkig hoor en zondig, dat meeleven met elkaar als er rouw en verdriet is, zou het niet zo zijn dat rouw en verdriet bij lege plaatsen sterker is dan verdriet over het feit dat nog levende mensen ten diepste dood zijn. Ten diepste liggen in het graf. Zou dat niet nog veel meer pijn moeten doen van binnen? En zou dat niet veel meer nog moeten uitdrijven? Tot die God, die doden levend maakt, die de prediking laat uitgaan, dat woord, dat evangelie, is een kracht van God tot zaligheid. Een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, dat we daar toch diep van overtuigd zouden mogen zijn, om te roepen tot God, om zijn almacht, om de betoning van zijn liefde, om de schittering van zijn heerlijkheid, opdat dode zondaren levend gemaakt mogen worden en eeuwig mogen leven tot eer van God. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, u werkt wonderen tot eer en verheerlijking van uzelf. Doe het toch ook in het midden van onze gemeente. Ook al stinken we nog zo naar de zonde. Eén woord van u en het ware leven wordt werkelijkheid. Dat leven met geloofsogen, om te zien niet alleen op de eigen ongerechtigheid, maar ook om te zien op de gerechtigheid van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heb dank voor alles wat u gaf. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het werk van de zondagsschool. Breng vanmiddag weer bijeen, kon het zijn met verlangen in het hart, dat we uit mogen zien naar de verkondiging van uw woord. We smeken het uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het eerste vers van Psalm 75. U alleen, u loven wij, het eerste vers van Psalm 75.
Ontvangt nu hier thuis of waar u ook bent, de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.